Kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van de Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Petrus 2. Ook zullen vraag en antwoord 54 en 55 uit de Heidelberger Catechismus gelezen worden. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdienst DV zondag 29 augustus. 9:30, dominee Van de Wind. Er zal dan bediening van de heilige doop zijn. Om 6:30, dominee Voets. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld. Luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang is uit Psalm 108, vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem en volken doen verstaan. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
zegen.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 65, de versen 2 en 3. Over het binnenkomen in Gods huis, het daar mogen wonen, in de weg van verzoening ook, het vinden van verzoening en het goede wat we daar mogen horen. Psalm 65 vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, en ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Psalm 65 vers 2 en 3. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen van Psalm 100, het tweede vers. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt tot schapen die Hij voedt en weidt. Psalm 100, het tweede vers. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heren, God de Vader in de hemel, nu we ook vanavond weer deze eredienst houden, en zo verbonden zijn met elkaar, onder uw woord, in de kerk of elders, nu willen we ook u aanroepen om u te bidden dat u zelf ook ons leidt, dat u zelf ons genadig bent en met uw Heilige Geest ons bijstaat. U mogen we danken dat we de gelegenheid hebben om in vrijheid samen te komen. En we willen u prijzen en groot maken. U hebt ons uw eigen woord gegeven, gesproken. In oude tijden, door de profeten. En, Heere, door de apostelen. Ja, u bent zelf in deze wereld gekomen, in Jezus Christus. Het vlees geworden woord. En zo hebt u ons dat woord gegeven. Om te zien wie u bent. Om u te leren kennen. Om te luisteren. Wat u ook ons te zeggen hebt. En dan horen wij in de Bijbel wet en evangelie. We horen wat u van ons vraagt. De hoge eisen van uw wet, van uw geboden. Om te ontdekken dat we zo anders zijn, zo onheilig. Elke keer weer struikelen en tekortkomen. We mogen ook horen van uw Zoon die ons gegeven is tot verzoening. Opdat wij bij Hem vrede zoeken. Opdat we in Hem vergeving vinden. En dan bidden wij ook vanavond van u. Wilt u voor ons een vergevend God zijn? Dat we samen als gemeente onder uw gunst mogen lijven. Niet onder uw toren. Niet uw straf ontvangen. maar uw vrede, uw hulp en uw leiding. En Heere, dat bidden wij van u ook in een vast vertrouwen op uw belofte. U hebt ons daarvoor ook samengeroepen. U hebt ons dat evangelie van Christus gegeven. En zo mogen we hopen en vertrouwen. Zo vinden we onze blijdschap in uw belofte, in uw genade. Sterk ons daar ook vanavond mee. Wanneer we uit de Bijbel lezen en het woord wordt bediend, dat we onderwijs mogen krijgen, dat we mogen zien wat uw werk is in deze wereld, in het bijzonder ook in de kerk, wat de gemeente betekent en de gemeenschap der heiligen. Heere, help ons daarin, zodat we ook dat geloof ons kunnen toe-eigenen, samen met de kerk over heel de wereld. Schenk ons zo de leiding van uw Heilige Geest en open onze harten daarvoor. Leer ons daarna te leven in gehoorzaamheid en toewijding aan u. U bidden we ook voor uw kerk over heel de wereld. Christenen die soms ook het zwaar hebben vanwege het geloof, omdat ze daardoor geminacht worden of gediscrimineerd of bedreigd. Heere, wilt u hen helpen en troosten? U bidden voor uw kerk in ons land. Heere, wilt u ook daarin genadig werken? Geef trouw en moed. En Heere, dan belijden we ook onze schuld vanwege verdeeldheid en de dwalingen die er zijn. En dat we, Heere, soms de gunst van mensen liever hebben dan dat we trouw blijven aan uw geboden. Wilt ons dan ook genadig zijn en krachtig werken en mensen ook laten zien welke rijkdom u geeft in het evangelie van Christus, wat we mogen horen in uw kerk. Heere, geef dat we zo ook tot de getuigen zijn in de wereld. Al deze dingen bidden wij van u en leid ons met uw geest. Laat uw naam worden groot gemaakt, ook vanavond. Sterk ons daarin. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen in het Nieuwe Testament uit de eerste brief van Petrus, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing vindt u in de eerste zendbrief van de apostel Petrus. 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10. En daar luidt het woord van God als volgt. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En daarom staat er in de schrift, zie ik leg in Sion een hoeksteen, die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover lezen we uit de Bijbel. En dan zullen we ook uit de catechismus lezen, zondag 21. De eerste twee vragen en bijbehorende antwoorden uit zondag 21. Zondag 21. Wat gelooft u over de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde zich uit het gehele menselijk geslacht een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en in stand houdt. En dat ik hiervan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en ieder afzonderlijk als leden deel hebben aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven. Ten tweede dat ieder zich verplicht moet weten om zijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden te gebruiken. Tot zover uit de catechismus. Het gaat over de kerk van Christus. En er zijn drie punten in de preek. Ten eerste zijn bouwwerk. Ten tweede zijn zorg. En ten derde zijn opdracht. Dus de kerk van Christus, zijn bouwwerk, zijn zorg en zijn opdracht. We zullen gaan zingen van Psalm 105, de versen 4 en 5. Psalm 105, vers 5. Gij volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En ook het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, de versen 4 en 5. Gemeente, hoeveel belang moeten wij hechten aan de kerk? Je hoort wel eens zeggen, in wezen gaat het alleen om het geloof in Jezus. Wat telt is jouw persoonlijke relatie met God. En de kerk, dat is alleen maar mensenwerk. Een instituut met regels, een hele organisatie. En dat zal ook wel nodig zijn, maar toch, die kerk is niet meer dan mensenwerk. Nou, gemeente, onze belijdenis zegt daar iets heel anders over. Want ook het Bijbelse spreken klinkt toch wel anders. Daar is de kerk. Niet alleen maar mensenwerk. In de Bijbel wordt over de kerk of de gemeente gesproken in grootse termen, met respect en met verwondering. Maar denkt u aan, als ik de kerk noem, en dan niet het gebouw waarin we zitten, maar de gemeente. Nou, dan beginnen we bij wat we kunnen zien. Het zijn mensen die samenkomen. Op zondag komen ze samen in een eredienst, waar ze luisteren naar Gods woord, waar ze zingen en bidden. En wat je verder ziet is dat ze elkaar ook op andere momenten ontmoeten, dat ze activiteiten met elkaar doen, met elkaar meeleven. Je ziet ook dat er dingen niet goed gaan. Soms is er ruzie, iemand wordt gekwetst. Of bepaalde praat komt je heel schijnheilig over. Ja, de kerk, het is een gemeenschap van mensen die geloven in Christus, die samen God willen dienen. En wat je ervan ziet is dat ze elke zondag samenkomen en dat ze een gemeenschap vormen. En dan kun je ook vragen, hoe zijn ze daar terechtgekomen? Hoe zijn ze dus ook werkelijk bij de kerk gaan horen? Maar de meeste wel door hun opvoeding. Door hun ouders, van jongs af aan meegenomen naar de kerk. Of het jeugdwerk heeft hen aangesproken om hen ook bij die kerk te bewaren. Of een gesprek op huisbezoek heeft iets losgemaakt en een zetje gegeven. Om toch er ook weer heen te gaan. En bij een ander speelde het evangelisatiewerk een rol en die kwam er later bij. Nou, zo kun je dat zien gebeuren. Allerlei manieren dat mensen die gemeenschap vormen. Maar wat zegt de catechismus er nu over? Ik geloof dat de Zoon van God de gemeente vergadert. Ik geloof dat Christus zelf hen bij elkaar heeft gebracht. En dat in en door al die menselijke activiteiten Jezus Christus bezig is om voor zichzelf een gemeente te vormen en in stand te houden. Ja, zo geloven wij. Eerst dacht ik met u na over wat wij zien gebeuren. Maar zo geloven wij. En God zelf spreekt er ook zo over in zijn woord. Jezus sprak in Johannes 10 bijvoorbeeld over nog andere schapen. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen. En dat zal één kudde worden. Ik, zei Jezus, ik zal dat doen. God zou. Die mensen samenvoegt, zodat ze één kudde zijn. Zijn kerk. Of wat hij zei toen Petrus beleed, u bent de Christus. Toen antwoordde Jezus, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Zal ik mijn gemeente bouwen? Het is zijn werk, het bouwen van zijn gemeente. Of wat we hebben gelezen in de eerste Petrusbrief over mensen die tot Christus komen. En er staat er, zo wordt ook u zelf gebouwd als levende stenen. Gebouwd tot een geestelijk huis. Een heilig priesterschap. Ja, de kerk is een bouwwerk van de Zoon van God. En waar haalt hij de stenen vandaan? Die levende stenen. De leden van zijn kerk. Nu staat er, dat is uit het gehele menselijk geslacht. Dus van alle generaties al eeuwenlang gebruikt hij mensen om in dat geestelijk huis te voegen. Uit alle volken en talen, uit alle rassen, uit alle sociale groeperingen, van allerlei pluimage. Christus haalt ze overal vandaan. Nee, hij roept niet één bepaald soort mensen. Wat is dat bemoedigend? Wie je ook bent en van waar je komt, bij Christus kun je genade vinden. Bij Christus kun je dat nieuwe leven vinden, geleid door de Heilige Geest. En zo is ieder welkom in zijn gemeente. Onze gereformeerde belijdenis noemt nog iets. Namelijk dat de Heere zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot aan het einde. Hij is daar dus de hele geschiedenis al mee bezig. De kerk begint niet met Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort. Toen de mensen werden gedoopt in de naam van Jezus. Nee, de kerk is al veel eerder begonnen. Adam hoorde er ook bij. En Henoch. En Noach. Zij dienden de Heer. Ook zij waren bestemd voor het eeuwige leven. Ze hoorden bij het volk van de Heere, dat wat wij dus kerk noemen. Vanaf de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob kreeg dat ook echt vorm als, je zou zeggen, als één familie, als één geslacht. Het ene volk Israël door de Heere verkoren. Omdat de Heere zich daar bekend wilde maken. Hij zou daar wonen. Israël. Als de kerk van het oude verbond. En zo waren bijvoorbeeld ook Mozes en David. Leden van Gods kerk. Het was een koninklijk priesterschap. Het is een heilig volk. Het Oude Testament. Israël, de kerk van het oude verbond. En wat gebeurde er dan na Pinksteren? Ja, toen kwam er een uitbreiding naar alle volken. Door de komst van Jezus werden de heidenen erbij gehaald. En die werden opgenomen in de gemeente van God. Er begon met Pinksteren niet iets totaal nieuws, apart van Israël. Een kerk naast Israël. En helemaal niet in plaats van Israël. Nee, het is één kerk bijeengebracht vanuit Joden en niet-Joden. En we mogen dat niet uit elkaar trekken. De Heere ging via Israël naar zijn wereldwijde kerk. En het is nu niet langer alleen de Jood, maar ook de Griek. Wanneer we geloven in de algemene christelijke kerk, dan hoort daar ook Abraham bij. En Sarah, ook Daniel, Elisabeth, Petrus, een Joodse man, maar ook Cornelius, een Romeins hoofdman, Evengoed als een christen vandaag hier of elders in de wereld tot één kerk samengevoegd. De algemeen christelijke kerk samengevoegd door de Zoon van God. En daarom zijn de boeken van het Oude Testament niet alleen bestemd voor Israël. Ook dat is Gods woord voor heel de kerk. Ook vandaag de dag. En die oude beloften die toen aan Israël zijn gedaan, die hebben ook kracht voor allen die bij Israël zijn ingelijfd. Voor de kerk van vandaag. Voor christenen, voor gelovigen. Voor ieder die de Heere zoekt. En daarom kan Petrus ook schrijven wat eigenlijk vroeger was gezegd. Speciaal tot het volk Israël. Kan hij dat schrijven aan alle christenen vrijmoedig. U bent een uitverkoren volk, een uitverkoren geslacht. U bent een koninklijk priesterschap. Zo noemt hij de gemeente. De christenen samen. Een heilig volk dat God zich tot zijn eigendom heeft gemaakt. Ja, moet je daar dan per se bij horen, denkt iemand. Moet je nou bij die anderen, bij die gemeenschap, bij die kerk horen? Om zalig te worden. Om het eeuwige leven te krijgen. Daar heb ik de kerk toch niet voor nodig. Als je de Heere Jezus maar volgt. Ja, het is een ernstig misverstand. Als men denkt dat je dat uit elkaar kunt halen. Alsof dat losse zaken zijn. Christus volgen los van zijn kerk is een illusie, een menselijk verzinsel, helemaal niet terug te vinden in de Bijbel. Zeker dat persoonlijke geloof in de Zoon van God, dat is van wezenlijk belang. Maar Gods Zoon redt niet zomaar allemaal losse individuen. Nee, zijn naam is Jezus, had de engel gezegd. Jezus, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dat is een volk. Bijbels gezien kun je ook zeggen, het is de gemeente die zalig wordt. En wat een wonder dat ik daarvan dan ook een levend lid mag zijn. Van die gemeente die zalig wordt. Dat ik er een onderdeel van mag zijn van dat lichaam van Christus. Hij is het hoofd en de gemeente is zijn lichaam. Ja, hoe denk je van het hoofd het eeuwige leven te krijgen? Wanneer je van zijn lichaam eigenlijk niet wil weten. Hoe denk je van het hoofd, Jezus, het eeuwige leven te krijgen? Wanneer je los wil blijven van zijn kerk. Zou hij dat tolereren? Wat zal hij daarvan zeggen? En toch zie je het in de geschiedenis telkens opnieuw dat groepen zich van de kerk afscheiden. En dat klinkt daar meestal ook als argument dat er in de kerk veel te veel naamchristenen zijn. Het is er zo lauw. Het is er niet geestelijk genoeg. Nou, dan kun je maar beter afstand van nemen. En zo kom je apart te staan met je eigen groep. Ja, met de echten. En die zijn dan vaak veel radicaler. En daar hebben ze een warme onderlinge band. En je vindt jezelf de zuivere gemeente zoals het hoort. Hoe vaak is dat al gebeurd? In de tijd van Augustinus. Begin van de christelijke jaartelling. Toen waren het de donatisten. In de tijd van de reformatie zag je dat bij de wederdopers, de doperse radicalen. Later kreeg je de labadisten, volgelingen van de labadie. Mensen met mooie idealen. Het klonk allemaal prachtig. Maar ze maakten zich los van die kerk. En op den duur ontspoort het ook weer vaak. Laten we wel bedenken, de kerk is niet alleen maar mensenwerk. Het is de Zoon van God die haar bijeenbrengt en bouwt. En dat moet ons ook huiverig maken voor afsplitsingen. Want is de kerk niet van de Heer? Is de gemeente, ook in zijn concreetheid, ook de plaatselijke gemeente, is die niet van Christus? Jazeker. En wat moeten we ons dan ook schamen voor alle scheuringen die er zijn gekomen in de geschiedenis van de kerk? Ja, van ouds vind je in Gods kerk goed en kwaad door elkaar. Om in Bijbelse termen te spreken, kaf en koren, schapen en bokken, huichelaars en vromen. Je vindt het allemaal in die kerk. En er dringen dwalingen binnen. En soms zijn er van die zondige praktijken. Dat was in Israël zo. En het kwam voor in de gemeente van het Nieuwe Testament. En dat moet niet worden goed gepraat. Maar het is er elke keer weer. Zondaren moeten worden terechtgewezen. Dwalingen moeten bestreden. En toch blijft het de kerk van Christus, naar zijn naam genoemd. Het is ook niet vreemd dat Gods kinderen lijden aan de kerk. Dat je veel zorgen kunt hebben. Zorgen over misstanden die er zijn. Zorgen over lauwheid. Zorgen over dwalingen. Of als je vreest dat de kerk of de gemeente een heilloze weg gaat, zorgen over kerkverlating, wereldgelijkvormigheid. Of stel toch dat je het in je eigen gemeente heel erg ziet afbrokkelen. Wat kan dat veel verdriet geven dat je eraan lijdt? Waar stelt u dan uw hoop op? Als je ook dat verdriet kunt hebben, of die zorg. Waar zou je dan de oplossing zoeken? Moeten we dat zelf realiseren? Door maar zelf iets te beginnen? Of moeten we zijn bij het hoofd van de gemeente, dat we bidden om zijn genade, dat we bidden om zijn Heilige Geest? Dat we worstelen. Hij regeert en leidt op het rechte pad. Ja, waar Christus het evangelie van de genade laat verkondigen, waar de gemeente samenkomt onder zijn woord, daar werkt de Heer met zijn geest. Dat is zijn belofte. Dat is zijn trouw. Daar bouwt hij zijn kerk, ook door al onze gebreken heen, door al onze zorgen heen. Een wonder van Gods trouw. Want zo gaat die kerk verder, de eeuwen door. Dan kan ik ook niet zomaar weg. We wachten op hem, dat hij zorgt voor zijn kerk. Ja, ooit heeft iemand gezegd, de kerk, dat is de plaats waar Christus met zondaren samenwoont. En wanneer ik soms zou denken, pas ik hier nog bij. Of stel dat ik zo teleurgesteld ben in deze of gene. Nou, dan moet ik me ook wel afvragen, wie ben ik eigenlijk zelf? En kwam ik niet juist hier voor de genade? Om te leven als een zondaar van het kruis van Christus. Hij, Christus, hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Ons, die zondige en zwakke mensen zijn. Hij schaamt zich niet om zulke mensen zijn broeders en zusters te noemen. Hij blijft er niet om op een afstand. Hij verloochent zichzelf, Jezus Christus. Hij verbindt zijn naam aan u en aan mij. Wat een wonder. Is dat geen wonder van zijn liefde? Dat hij zo trouw is. Laten we onszelf dan ook niet te goed voelen. Om samen met gebrekkige broeders en zusters met zondaren kerk te zijn. Zeker we verlangen naar het volmaakte. Dat verlangen naar een mooie, volmaakte, geweldige gemeente is niet vreemd. We verlangen naar het volmaakte, juist ook als kerk. Dat we zo graag een reine bruid van Christus willen zijn. Een toegewijde bruid. Vol vuur en liefde voor Hem. Ja, laten we daar maar naar verlangen. Laten we bidden om de Heilige Geest. Laten we daar ijverig aan meewerken. Ieder op zijn plek. Om een gezonde gemeente te zijn. Om een levende gemeente te zijn, om een liefhebbende gemeente te zijn. Maar hoe doen we dat? Ja, toch wel in de geest van Christus. Dus met veel geduld. Met veel geduld en in vertrouwen op God de Vader. In de zekerheid dat Hij zelf zijn werk voltooien zal. En zijn kerk zal heiligen. De kerk van Christus. Zijn bouwwerk. Daar hebben we eerst bij stilgestaan. Ten tweede, zijn zorg. Ja, als we nu eens die vraag stellen over de kerk. Allerlei mensen, ook aan u of aan elkaar. Vindt u het fijn om erbij te horen? Of je stelt die vraag aan een jongere die nog wel meegaat naar de kerk, maar of die er wel echt bij wil horen? Nou, dat is toch nog wel een twijfelgeval. Ja, de een die zegt, wat ben ik blij om bij de kerk te mogen horen. Ik vind dat mooi en het doet me zoveel goeds. Niet alleen voor de contacten en niet alleen voor de onderlinge het meeleven, maar het gaat veel dieper. Het gaat me om de dingen van God die ik daar mag ontvangen en ervaren. Ja, dat zegt de een. En de ander zegt, nou, het kost mij veel moeite. En voor mij hoeft het niet. Ik voel me er helemaal niet gelukkig bij. Wat ze in die kerk van je allemaal verwachten, hoe je je gedraagt. Of ik vind het daar maar ouderwets en ik schaam me ervoor. Of je bent teleurgesteld in bepaalde kerkmensen. Ja, dat kan ook je ervaring zijn en je gedachten. Van die ene heilige christelijke kerk er één te zijn. Is dat een last? Of is het vooral een lust? Als we nu luisteren naar het woord van God en als we luisteren wat de catechismus ons daarvan leert, dan zou je zeggen, het is ook wel een heel groot voorrecht. Een groot voorrecht, want de enige troost, zoals de catechismus begint, het houvast voor leven, sterven, dat is het eigendom te zijn van Jezus Christus. Dat is bij Hem te horen. Maar dan ben je nooit alleen. Je staat niet als een enkeling onder de hoede van Christus. Je bent daar als een lid van zijn gemeente. We hebben gezamenlijk en afzonderlijk deel aan de Heere Christus en zijn schatten. Ja, het is een heerlijk voorrecht, een verheugend voorrecht. Om te behoren tot het volk dat uitverkoren is tot het eeuwige leven. Dat de Heer ons zo uit de wereld heeft geroepen, dat U ons daar wil brengen, dat U ons dat wil schenken. Dat eeuwige leven is een heerlijkheid. De kerk is een volk met toekomst. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat er ook nog een scheiding loopt door de kerk. Er zijn, zoals we dat wel zeggen, tweeërlei kinderen van het verbond. Er is hier op aarde altijd ook kaf tussen het koren. En ieder heeft nodig ook opnieuw geboren te worden, anders zijn we nog meelopers. En dan zijn we mensen die het uiterlijk wel de Heere belijden. En meer nog niet. Inderdaad. Dat telt ook mee. Het is niet alleen een zaak van gedoopt te zijn, maar ook tot Christus komen. Ook persoonlijk mijn schuld bij hem kwijtraken. En dat hij me kostbaar wordt, dat ik hem ging geloven. Dat ik zo van harte wil leven voor de Heer. En niet alleen maar voor het uiterlijke een lid ben. Maar ook innerlijk een levend lid ben. Maar dan wel samen met heel zijn kerk. Dat we van zijn gemeente een levend lid mogen zijn. En Christus noemt die gemeente zijn bruid. Zo sterk is de liefde van Christus. Zo verlangt hij haar bij zich te hebben. Hij heeft haar gekocht met zijn bloed. Dat wordt in Handelingen 20 gezegd over de gemeente. Een van de teksten op de achterkant van het papier. Handelingen 20, en het gaat er over de concrete gemeente van Efeze in dat geval. En ouderlingen die moeten herderlijk op die gemeente toezien. En dan staat er, want dat is de gemeente van God die hij verkregen heeft met zijn eigen bloed. Ja, door zo over de gemeente te spreken, zo naar te kijken, dat vraagt respect. Dat geeft dankbaarheid. Daar kunnen we niet alles mee doen of alles van zeggen. De Heere zelf heeft zijn kerk zo bijzonder lief. Hij zal haar leiden, hij zal haar beschermen, hij zal haar thuis brengen. Lees het maar na in de Bijbel. Hoe de Zoon van God zorgt voor de gemeente. Hij is de goede herder die zijn kudde waart. Hij is de eeuwige koning die zijn volk beschermt. Hij is de grote hoge priester die voor hem bidt. Hij is de bruidegom die zich verblijdt in zijn bruid. Ziet u wel wie Christus is voor de gemeente. Op de weg die we moeten gaan door deze wereld dreigt er veel gevaar. Ja, de boze, die klaagt Gods volk aan. Die heeft altijd weer beschuldigingen tegen je. De boze, de duivel, die probeert je als gelovige te laten struikelen, je te laten dwalen. Er is ook vervolging tegen de kerk. Er is haat, er is spot en hoon. Er is de verleiding, de verzoeking. Om ontrouw te worden aan God en aan zijn woord. Op allerlei manieren gaat het schip van de kerk door zware stormen. Dat is niet nieuw, dat gebeurt telkens weer. Soms vrees je voor schipbreuk. Zal de kerk het wel halen of zal ze ten onder gaan? Ja, er zijn streken. Er zijn plaatsen in de wereld waar de kerk is verdwenen. En vervolgens op andere plekken weer opgebloeid. Maar ook plekken waar die is verdwenen. En toch, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof dat Gods Zoon zijn gemeente in stand houdt. Als een wonder. Door moeilijke tijden heen. De kerk sterft alle dagen, maar ze staat ook weer op. Enerzijds groeit de tegenstand en toch komen ook mensen tot bekering. Omdat de Heer zelf aan zijn gemeente bouwt. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, zei Jezus. Laat het ons ook vertrouwen geven. Zeker de kerkverlating geeft grote zorgen. Of als er gemeenteleden afhaken. Als mensen voor een ander leven kiezen. Een oppervlakkig geloof zal ook geen stand houden. Je raakt los van Christus. En wie een dode rank is, valt af. Dat die schifting zo plaatsvindt, is van alle tijden. De tekstverwijzing bij de letter I op het papier verwijst ons naar 1 Johannes 2. En daar noemt de apostel degene die uit ons midden zijn weggegaan. Johannes merkt daarvan op, christenen die afvallig zijn geworden, Ze waren niet uit ons. Als ze een echte, levende band met Christus hadden, zouden ze niet zijn weggegaan. Uit de kerk, de wereld in. Als je een levend lidmaat bent van Christus. Als je een rank bent die in de wijnstok blijft, een nieuw mens, uit God geboren, dan zul je daar toch blijven, in die gemeenschap der heiligen. Christus houdt je vast, tot in het eeuwige leven. Dat is zijn zorg. We hebben gelet op de kerk van Christus, het is zijn bouwwerk. Hij heeft zijn zorg ervoor. Ten derde zijn opdracht. Ja, misschien zit iemand al de hele preek te denken, maar over welke kerk hebben we het eigenlijk? Er zijn zoveel kerken. Kerken die allemaal denken het goed te doen. En moet je dan bij zondag 21 niet denken aan de onzichtbare kerk? De geestelijke realiteit van mensen die echt in Jezus geloven. Nou, die stap wordt wel eens al te snel gemaakt. Alsof de zichtbare kerk niet zo belangrijk is. Alsof dat alleen maar mensenwerk is. En al die mooie dingen die aan de orde komen in de Bijbel en in de belijdenis, al die mooie dingen, die gaan niet over de zichtbare kerk, maar die zouden dan de onzichtbare kerk betreffen. Maar zo makkelijk, gemeente, zo makkelijk mogen we dit niet oplossen. Want de kerk die ook door Christus wordt samengebracht, daar kun je ook iets van zien. Die is niet alleen onzichtbaar. Je ziet ook mensen naar de kerk gaan. Je ziet dat er een Bijbel opengaat. Sacramenten worden bediend. Er is praktische zorg voor elkaar. De kerk van God. Dat is een zichtbare verschijning. Onze belijdenis spreekt wel over één kerk. We geloven de ene algemene christelijke kerk. En toch zijn er scheuringen gekomen. Kerken en gemeenten braken uiteen. Ja, Bijbels gezien kan dat niet. Bijbels gezien is dat iets wat er eigenlijk niet zou kunnen zijn. Dat die kerk zo verbrokkeld is. En uit elkaar is gegaan. Wat leert het antwoord? Op vraag 54. Christus vergadert zich een gemeente in de eenheid van het ware geloof. Dus Christus maakt zijn kerk één. Hij gebiedt ons elkaar lief te hebben. Hij gaf het geschenk van de gemeenschap der heiligen. Op basis van het ware geloof. Dus die eenheid is de eenheid van het ware geloof. Dat is wat wij geloven. De inhoud van het evangelie. Eenheid in de hoofdzaken van het christelijk geloof. Dat is de leer van de profeten, van de apostelen. De leer van de Bijbel. Dat is wat de kerk verenigt in één geest. En zo geloven we zelfs de eenheid van de kerk van Christus dwars door alle verbrokkeling heen. Ondanks de kerkmuur. En al zijn er in dat Bijbels onmogelijke van de verschillende kerken. Overal christenen. Waar het woord van God wordt verkondigd. Met hen samen belijden de naam van Christus. En willen we leven naar het woord van God. Wat bedoelen we met die gemeenschap der heiligen? Nou, het eerste wat antwoord 55 noemt, dat is de band met Christus. We hebben samen en persoonlijk deel aan zijn genade. En het tweede wat daarbij hoort, dat is de band met elkaar. In de christelijke kerk horen we ook bij elkaar. Dat Christus ons bedeelt met zijn schat en gaven, dat mag er niet toe leiden dat we daar voor onszelf genoeg aan hebben. Dat je blij bent met zijn gaven. En dan heb je verder niemand nodig. En die Heere roept ons juist elkaar te dienen. Wat hebt u gekregen? Denk niet alleen aan financiële middelen. Denk ook aan misschien aan wijsheid en inzicht. Geestelijke kennis. Denk aan talenten die u gekregen hebt. Mogelijkheden in uw eigen leven. De tijd van leven die je krijgt, jong of oud. Wat kun je, wat ligt je? De Heere gaf het om anderen ermee te dienen. De catechismus zegt dat we ons verplicht moeten wijden. Ja, klinkt dat niet vervelend? Verplicht. We houden niet zo van verplichtingen. Is het dan een soort dwang? Nou, de Geest die wil ons gewillig maken. Om Christus wil krijgen we de vreugde in. Dat staat ook in diezelfde regels. Gewillig, met vreugde. Maar niet vrijblijvend. Niet alleen als het ons wel leuk lijkt. Niet pas iets bijdragen als je toch niks anders te doen hebt. Wanneer wij het grote voorrecht gaan zien. Dat u bij de gemeente van de Heere mag horen. En mag er ook iets van u worden verwacht. Die opdracht krijgen we van Christus. Dat de leden van zijn gemeente elkaar bijstaan. En daar kun je veel steun van ontvangen. Dan kun je ervaren dat je wordt geholpen. Dan kun je de liefde daarin opmerken. Wat mag dat veel betekenen, de gemeenschap der heiligen. Het is nog niet volmaakt. Nog lang niet. En als er dan daar op dat vlak iets misgaat, in die onderlinge verbondenheid, in die liefde, dan moeten we elkaar toch weer opzoeken. Dan zullen we elkaar verdragen en vergeven. Het is niet altijd makkelijk. Maar de opdracht ligt er. Om elkaar te zoeken. Met vallen en opstaan. De Heere te dienen. We leren ons inzetten. Tot behoud van onze naasten. Herkent u de vreugde daarvan? Met vreugde. Want het is voor de Heere. Je doet het ten dienste van zijn koninkrijk. Je hebt zoveel van hem gekregen. Daar wil je in dankbaarheid dan toch ook van delen. Christus zelf zal zijn gemeente leiden. Hij zal haar beschermen. En hij zal haar voltooien. En straks bij zijn komst. Als Christus terugkomt, dan is die kerk van hem een bruid. Hier op aarde nog zo vaak met allerlei gebreken. Met wankelen, met dwalingen. En bij de komst van Christus zal hij haar heiligen en reinigen. En dan is het een bruid zonder enig gebrek. Heilig en schitterend tot Gods eer. Daar wilt u toch allemaal bij horen. Kom. Kom en blijf onder de hoede van de Heere Jezus Christus. Laat u leiden in alle dingen van het leven. Ook in het gemeente zijn. Laat u leiden door zijn woord en geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 122, de versen 2 en 3. De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan daarheen op, daar waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. Ze komen samen in het huis van God. En het derde vers is ook een gebed voor Jeruzalem. En we mogen dat ook toepassen op het volk van de Heere uit Joden en Heiden, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijdt. Psalm 122, vers 2 en 3. Laten we u danken en bidden. Grote God, trouwe en machtige Heere, u brengen de lof voor uw goedheid, voor uw werk in deze wereld. Brengen u de dank en de aanbidding voor het offer van de Heere Jezus Christus, waarmee u, o Zoon van God, een volk hebt verlost uit de zonde en de macht van de dood, om zo zondaren zalig te maken, uw gemeente te reinigen door uw eigen bloed, opdat we zo gereinigd en geheiligd met een ontelbaar grote menigte uit alle volken en generaties eens voor uw troon staan en u zullen prijzen. Heere, groot is uw liefde en barmhartigheid in het offer op Golgotha. U hebt ons ook de gemeenschap der heiligen gegeven. U werkt met uw Heilige Geest en u gaat ermee door van eeuw tot eeuw. Van generatie op generatie, om het evangelie te laten klinken, om harten te openen, uw gemeente te bouwen. We danken u daarvoor, wat een grote trouw, Heer. We danken u dat we lid mogen zijn van uw gemeente, dat u bezegelt in de doop. Heere, laat het een zaak van ons hart zijn, opdat we u als onze koning mogen dienen. We bidden om vergeving, Heer, wanneer wij op onwaardige wijze met uw gemeente omgaan. We bidden om vergeving voor alle verdeeldheid en voor alle onwaardige levenswandel en voor de verbrokkeling van uw kerk. Heere, wilt u ons ook daarin genadig zijn? En u bent doorgegaan, ook in verschillende kerken. Daar danken we u voor uw trouw en zo bidden we voor elkaar, voor allen die u lief hebben. Wilt u overal waar het woord open gaat, uw zegen schenken. Heren, en mogen we zo toeleven naar die dag in uw toekomst, dat uw kerk ook weer ten volle één zal zijn. We bidden van u, wilt u zo ook in deze tijd uw gemeente bewaren en ons helpen. We brengen ook voor u het verdriet dat we kunnen hebben wanneer mensen uw gemeente verlaten en afscheid nemen van uw dienst en uw woord ook geen kracht meer doet in hun leven, tenminste wat wij denken, wat naar het oog zichtbaar is. Wij bidden van u, wilt u ze zelf ook weer opzoeken. Verheug ons daarmee. Heere, u kent het verdriet, ook wat er is om dat vele Joden de Heere Jezus Christus niet erkennen. En wij vragen van u dat u ook daaronder werkt met uw genade. Is hij toch ook niet juist aan Israël geschonken als de koning der Joden? En wij bidden van u dat u uw belofte ook onder dat volk vervult en uw naam heerlijk maakt. Heere, help ons ook om elkaar te dienen, om onze gaven in te zetten. Wilt u daarvoor kracht en vreugde geven? En dan, Heere, zijn we mensen met onze beperkingen. We hebben verschillende verantwoordelijkheden waarin we u ook kunnen dienen in het dagelijks werk, in een gezin, op andere plekken in de samenleving. Maar geef dat we ook hart hebben voor uw gemeente en dat we daarin ook vreugde mogen ervaren. Help ons ook als er juist teleurstellingen zijn. Als er dingen zo moeilijk liggen, misschien met andere gemeenteleden of de teleurstellingen die we ervaren hebben. Wij bidden van u dat u ons ook daarin helpt en leidt. Dat we in de geest van de Heer Jezus Christus onze weg zullen zoeken. Wij vragen van u dat u zieken gedenkt. Mensen die eenzaam zijn, wilt u hen helpen en ondersteunen. U bidden we dat u ons ook bewaart in deze week. In de gevaren die er zijn. Gevaren onderweg. Ook voor mensen die op vakantie zijn of vakantie gaan of terugkomen, wilt u hen alle bewaren en geven dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. U bidden we dat we ook als gemeente weer met z'n allen bij elkaar kunnen komen in de kerk, zodat ook daarin we uit te kunnen geven aan de gemeenschap der heiligen en het meeleven met elkaar. Mogen daar naar uitzien, Heere, en geef dat de wegen daarvoor geopend worden. Zo bidden we om uw genade. We danken u voor uw goedheid. En dat in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen van Psalm 33, het zesde vers. Psalm 33, vers 6. Maar de alto's wijze raden zeer houdt eeuwig stand, heeft alto's kracht. En zalig moet men ook noemen die hun maken roemen als hun Heer en God. Psalm 33, vers 6. Herinner u aan de collecten die zijn aangekondigd. Bij de uitgang kunt u gaven geven voor de diaconie en voor de kerk. En ga dan nu weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Tot ziens.